Gemeente, jongens en meisjes, 9 maanden lang zagen jullie ouders uit naar jullie geboorte. En reken maar, die laatste weken en dagen, die werden geteld. Nog zoveel maanden, nog zoveel weken, nog zoveel dagen. En dan is het zover. Eindelijk. De 9 maanden zijn vol geworden, zou je kunnen zeggen. En dan kan het ieder moment gebeuren. Op Gods tijd. Want onze tijden zijn in zijn hand. De tijd is vol geworden. Nou, in de Bijbel lees je daar ook van. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan Maria, de moeder van de Heer Jezus. Als het gaat om het kerstfeest, dan lezen we immers in het evangelie. En de dagen werden vervuld. De dagen werden vol dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en legde hem neder in de kribbe, omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Precies op tijd. In de volheid van de tijd door God bepaald. Geen dag te vroeg, geen dag te laat werd de Heer Jezus geboren. Nou, de lijn zou je door kunnen trekken vanuit het kerstfeest naar het Pinksterfeest. Want ook het Pinksterfeest wordt als het ware ieder jaar opnieuw geboren. Zo mag je dat gerust zeggen. We lezen in vers 1, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En hier wordt een werkwoord door Lucas gebruikt in het Grieks, dat Lucas heel graag gebruikt. In het evangelie dat van zijn hand is, maar dus ook in de handelingen der apostelen. Alleen al in vers 1 gebruikt hij dat werkwoord, in vers 2 en in vers 4 het werkwoord plero. En dat betekent vervuld worden of vol worden. Heer, letterlijk staat er dus dat de dag van het Pinksterfeest vol werd. Denk maar aan een zandloper. Misschien gebruik je zo'n ding wel met een spelletje. En dat zand dat loopt vanuit het bovenste reservoir naar het onderste reservoir. En als dan het onderste reservoir vol zit en het bovenste leeg, dan is je beurt voorbij. Dan heb je je tijd gehad. Nou, vroeger stond zo'n ding ook wel op een preekstoel. Er zijn nog van die antieke preekstoelen waar je dat ook terug kunt zien. Want ja, dominee had geen horloge. Dus als de zandloper leeg was of vol was, het is maar net hoe je het bekijkt, dan moest de dominee ook amen gezegd hebben. Soms stond er zelfs een boete op. Als de dominee langer preekte, dan was toegestaan. Dat is historisch. Maar goed, het beeld is duidelijk. Zo is het ook tijd van leven. De Heere geeft het ons. En moeten wij, en dat is de les, bewust met onze tijd omgaan. Dat is een Bijbelse les, hè? Wie zal Psalm 90 niet kennen? Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Je moet je tijd uitkopen, omdat de dagen boos zijn, lees je ook in de Bijbel. Het is niet vrijblijvend, hè? Hoe je met je tijd omgaat. Ik heb ze wel in een Joods gezin gezien. Wat? Nou, een kralenketting. Met 50 kralen eraan. Want ja, als het Pesach gefeest is, Pasa, dan gaan ze tellen, hè? Iedere dag een kraal wordt er opzij geschoven. En bij iedere kraal hoort dan ook een berachja, een zegen. Iedere dag wordt er opnieuw een zegen uitgesproken. En zo leven ze bewust heen van Pasen naar Pinksteren. Want precies 50 dagen later is het Pinksteren iets waar ze naar uitzagen. Het Pinksterfeest, oftewel Shavuot. zoals het in het Hebreeuws genoemd wordt. En dat betekent weken, het wekenfeest. Want 50 dagen of 7 weken zitten er tussen Pasen en Pinksteren. Nou gemeente, wij lezen van Pinksteren. We lezen immers als de dag van het Pinksterfeest. Pentecoste staat er in het Grieks. In het Nederlands hebben we dat woord verbasterd weergegeven door er Pinksteren van te maken. Dat betekent 50. 50 dagen later is daar het feest Shavuot. En op dat feest worden de eerstelingen van de tarweoogst, die eerste 2 broden aan de Heere geofferd. Een Joodse vader gaat dan met de eerste 2 tarwebroden naar het heiligdom om ze aan de Heere te offeren. Uit dankbaarheid. Ook wel iets wonderlijks om over na te denken. Want wij beginnen immers aan het begin van het seizoen met een biddag. Nou, blijkbaar beginnen de Joden het begin van het seizoen met een dankdag. De oogst staat op het veld, moet nog binnengehaald worden, maar er wordt alvast dankdag gehouden. Mooi, ook wel. De eerstelingen, Pinkster is het feest van de eerstelingen, die worden afgezonderd voor de Heere. Die zijn niet voor onszelf, maar die zijn voor de Heere uit dankbaarheid. En gemeente, dat is het dan ook wat Pinksteren maakt tot het feest van de geest. Hoezo? Nou, de Heere zal een volle oogst geven. En Pinksteren is de dag van de eerstelingen. De eerstelingen zullen toegebracht worden, maar het evangelie zal nu de gehele wereld overgaan. En ze zullen komen door goddelijk licht geleid uit alle hoeken en gaten, uit alle werelddelen. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. De velden zijn wit om te oosten. Arbeiders worden uitgezonden en de Heere zal ze hebben. Is er een handvol koren op het land? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Duizenden, tienduizenden, ja miljoenen zullen toegebracht worden tot die gemeente die eenmaal zalig zal worden. De profeet van de oude dag heeft ervan geprofeteerd en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Nou, naar de vervulling van het heerlijke Godswoord hebben de vromen van de oude dag uitgezien. Had de Heer Jezus zijn discipelen niet geboden dat ze in Jeruzalem moesten blijven, totdat ze aangedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. En daarom waren ze ook eendrachtig bijeen. Eensgezind, verenigd in het gebed, riepen ze God als een waterstroom aan. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwam. Blijkbaar is dat belangrijk. Het is belangrijk dat er een persoonlijk gebedsleven is in de binnenkamer, maar het is ook belangrijk om bij elkaar te komen en als uit één mond de naam van de Heere aan te roepen. Zo was het. Ze waren eendrachtig, eensgezind bijeen. En het waren er minimaal 120. Als we letten op hoofdstuk 1, vers 15. Anderen zeggen nee, het zijn er nog veel meer geweest. Honderden of misschien wel duizenden. We laten dat verder in het midden. Zou goed kunnen. Ze waren bijeen in een huis, staat het dan. Huis, kan dat dan? Kunnen er dan zoveel mensen bij elkaar zijn in een huis? Nou ja, als er over een huis gesproken wordt, dan kan het ook heel goed gaan over de tempel. De tempel werd ook een huis genoemd. Ik denk bijvoorbeeld aan de Heer Jezus, die de tempel noemde het huis van zijn vader. En daar mochten ze geen huis van maken van kooplieden. Het moest een huis, een gebedshuis zijn voor alle volkeren. En ik denk ook aan Flavius Josephus, een Joods historicus, die ook schreef over de tempel als een huis. En wie zal niet denken bijvoorbeeld aan Psalm 84, hoe lieflijk, hoe vol heil, genot, o Heer, de legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zijn. Nou, zo mag je de kerk ook een huis noemen. Een gebouw, gewoon van steen en van glas en van hout en nog allerlei andere materialen. Maar als het woord open gaat, dan is het de werkplaats van de Heilige Geest. Dan wil de Heere daar zijn voetstappen zetten. Dan laat hij daar zijn stem horen. Dan wordt het geheiligd door woord en geest afgezonderd. Dan moet je daar zijn. Want dan gebiedt de Heere daar zijn zegen tot in eeuwigheid. En dat gebeurde ook, gemeente. De tijd was vervuld. Precies op Gods tijd werd ook het huis vervuld. Het was een feest. Mag het ook een feest zijn hier, als de gemeente samenkomt. Zie er naar uit zondags. Om elkaar te ontmoeten, elkaar op te wekken. Kom, ga met ons en doe als wij. Waar kun je nou beter zijn dan daar waar de schriften open gaan? Daar waar je werkelijk niet alleen maar luistert naar een dominee, maar aangesproken wordt door middel van door de Almachtige die gebruik maakt inderdaad van mensen uit het stof verrezen om zijn stem te zijn. Om je mee te nemen in de grazige weiden van het woord. Om daar te zijn waar de schriften opengaan die wijs kunnen maken tot zaligheid. Nou gemeente, ze waren eendrachtig volhardende in de gebeden. Ze riepen de naam van de God van Jacob aan. Wat mooi, ze hadden blijkbaar hetzelfde doel voor ogen. Waren er dan geen verschillen? Natuurlijk. Natuurlijk zijn we er. Maar dat is geen probleem. Als we maar wel hetzelfde doel voor ogen hebben. Eensgezind de Heere zoeken. En als uit één mond God loven en prijzen. En dan mag je ook grote dingen verwachten. Want toen gebeurde het. De hemel ging open. Wonderbaarlijke tekenen werden gezien en gehoord, die als het ware de doorbraak van het koninkrijk Gods vergezelden. Versierden. Want als het gaat om de Heilige Geest, ja, kun je de Heilige Geest zien? Nee. Een geest kun je niet zien. Maar nu in zijn wijsheid heeft God het zo gemaakt dat er tekenen plaatsvonden die ons iets vertellen over wie de Heilige Geest is en dat het werkelijkheid werd. Dat de Heilige Geest inderdaad uitgestort werd. Zoals de wederkomst ook straks gepaard zou gaan met wonderbaarlijke tekenen. Met het geluid van een bazuin en de stem van de archangel. Zo ging ook de uitstorting van de Heilige Geest gepaard met wonderbaarlijke tekenen. Ze hoorden immers het geluid van een geweldig gedreven wind. En ze zagen tongen als van vuur. Er staat dan zo, en er geschiedde haastig vanuit de hemelen. Wat gebeurde er? Viel het vuur vanuit de hemel om ze te verteren? Als God met ons zou doen nadat wij verdienen, dan zou dat het geval geweest zijn. Maar de Heere, die denkt in de toorn aan ontferming. Habakkuk 3. Daar kun je dat lezen. God handelt niet met ons naar onze zonde. Maar hij ziet om naar een wereld verloren in zonde en schuld. Wonderlijk wat er gebeurde. Want als het ging om het Pinksteren onder het oude verbond. En we denken aan de Horeb. De ganse berg rookte en beefde. De berg was ook bepaald, je mocht die berg niet aanraken. Want het zou je leven kosten. Er was donder en er was bliksem. Maar nu niet, gemeente. Wonderlijk, waarom niet? Er is verzoening. Onze hoge priester is het hemelse heiligdom binnengegaan, maar niet zonder bloed. Hij heeft betaald. Hij heeft geroepen, het is volbracht. En hij toont zijn wonden aan zijn vader. Zo zit hij ons daar ten goede. En nu zendt hij zijn geest die Heere is en die levend maakt. Nu geldt niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het is Christus die ons de levendmakende geest heeft verworven en de weg ligt open. En God wil nu woning maken in mensenharten. Het is niet alleen God voor ons, de Vader, God met ons, de Heer Jezus, maar het is nu ook God in ons. Hij wil in ons wonen. Ik vind het altijd zo mooi, dat boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Als prins Immanuel voor de poorten van stad Mensiel verschijnt en de stad ook terugneemt, herovert, door middel van de oorpoort naar binnen gaat, dan brengt hij ook die grote oppersecretaris mee, de Heilige Geest. En dan gaat die oppersecretaris, die gaat wonen in het paleis van stad Mensiel. Weten we daar iets van dat wonder? Dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Die geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Hij wil wonen bij jong en oud, bij rijk en arm. De hemel scheurt en de Heilige Geest wordt overvloedig uitgestort. Niet druppelgewijs. Nee, denk maar gerust aan een hoosbui, een stortbui. Zoals je die bijvoorbeeld op een zomerse dag soms hebt. Hè? Na een snikhete dag en plotseling wordt de hemel zwart. En het lijkt wel alsof er een wolkbreuk is. Alles is klets en kletsnat. Nou, dat is Pinksteren. En u geeft de Heere in zijn goedheid tekenen die ons daarvan moeten overtuigen. Tekenen die zichtbaar dus maken wat voor ons onzichtbaar is. Tekenen die iets zeggen over het werk van de Heilige Geest. Een geweldig gedreven wind. Wind. Nou, als wij Genesis 1 lezen, dan lezen we over de geest Gods die zweefde op de wateren. En nu wind. Kun je de wind zien? Nee. Je kunt het wel merken als de wind opsteekt. En zo was het ook daar. Ze hoorden het geluid als van een geweldig gedreven wind. Maar het was toch wel heel bijzonder. Misschien kon de wind helemaal niet zo ver komen in dat tempelgebouw. Maar ze hoorden het wel. Er staat ook letterlijk, ze hoorden het geluid, de echo van de wind. De echo van de wind. Het woordje echo wordt hier gebruikt. Ze hoorden als het ware de echo van de adem Gods. Wat moet dat wonderlijk geweest zijn. Plotseling werd er ademloos geluisterd. Dat kan in de kerk soms ook zo zijn. Hè? Als de geest in de raderen is. En het komt heel dichtbij. Dan wordt het soms ademloos stil in de kerk. Hey, gaat het nu over mij? Je wordt dan gevangen genomen door het woord. Alle andere stemmen moeten zwijgen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Het echode door de tempelzalen. Er was geen hoekje over of het geluid van die geweldig gedreven wind, die werd daar gehoord. Dan denk ik aan Psalm 139. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik vlieden voor uw aangezicht? Het rumoer verstomde, want de echo van Gods adem werd gehoord. Wonderlijk. Dan denk ik aan Adam en Eva. In de hof van Eden, het paradijs. En dan staat er zo, ze kenden God aan de wind van de dag. En toen brak die zwarte dag aan. Verbannen. Uit het paradijs. Buiten Gods gemeenschap gezet. Zwerven als ballingen over deze wereld vanwege die enorme kloof. Die er is tussen God, onze schepper, en wij zondige mensen. En wat een wonder, die kloof die is overbrugd. Het kan weer. God kan weer gemeenschap hebben met zondaren. Om Jezus wil. Het staat de Heilige Geest niets in de weg. Om woning te maken in uw en jouw hart. Om te herstellen de gemeenschap tussen God en je ziel. Dat is het wat de wind ons leren wil. Nee, wij krijgen daar niet zomaar een vinger achter. Heeft de Heer Jezus niet gezegd tegen Nicodemus? Als het gaat om de wind, gij hoort zijn geluid, en gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, alzo is een ieder die uit de geest Gods geboren is. Dan kunnen er zoveel middelen zijn die de Heere ter beschikking staan om je op de knieën te brengen. Om je te brengen aan de voeten van Immanuel. Hij haalt ze overal vandaan. De wind waait over deze hele wereld. En de Heere zal ze hebben. Er zal er niet één ontbreken. Gemeente, wonderlijk. De wind. Als een beeld van de Heilige Geest. Nou, de wind is ook heel krachtig. Vorig jaar, toen stormde het nogal, er stonden 4 bomen voor de pastorie en ze zijn alle 4 omgewaaid. Daar staat er van te kijken. Nou, zo werkt de Heere ook, oh, zo krachtig. Dan zit je nog zo verstrikt in de zonde, de Heer is bij machte om je te bevrijden, om je los te maken uit die strik. Denk nou niet, ik ben een hopeloos geval. Want de Heilige Geest van God is als een sterke wind. En waar die wind gaat waaien, daar kan niemand die wind ook tegenhouden. Gemeente, de Heer, de werkelijkheid daarvan wordt merkbaar in ons leven. Als we letten op dat wat het uitwerkt. Als we letten op de Geest die ontdekkend werkt in ons leven. Weet je wat dat betekent? Je kunt immers zo zorgeloos zijn. En je leventje maar een beetje lijden. Je wordt immers in beslag genomen door ik weet niet wat al. Maar wat een wonder als de Heer je stilzet. Als het besef doordringt, wij hebben hier geen blijvende staat. Ik heb wat anders nodig. Het moet goed komen tussen God en mijn ziel. Als de Heer zijn heilige vinger erbij gaat leggen. Bij zonde die we altijd verborgen hebben gehouden. Als we er niet meer mee wegkomen voor Gods aangezicht. En het wordt werkelijkheid. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Zo werkt de Heer. Weet u daar iets van? Als je eerlijk gemaakt wordt door God. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Het is de Geest die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Vooral ook als de Geest ons overtuigt van ongeloof. Hoe hardnekkig dat ongeloof is. Dat je je eigen leven wil vasthouden. En dat je weigert te buigen voor de Heer Jezus die enkel liefde is. De Geest werkt ontdekkend. Maar de Geest leidt ook in alle waarheid. Het is het liefste werk van de Heilige Geest om je te brengen bij de Heer Jezus. Jezus heeft gezegd, hij zal het uit de mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Weet u daar iets van? Dat u onder de preek was en de Heer Jezus werd verkondigd en u zag zoveel heerlijkheid in hem. Het ging van een binnenleven, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ook als het gaat om de vrucht van de geest. Want waar de geest werkt, daar blijft je leven niet onvruchtbaar. Daar zal je leven veranderen. Zo was het toch ook beloofd onder het Oude Testament. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Dan gaat het gebeuren in je leven. Wat je vroeger misschien niet voor mogelijk had gehouden. Er komt ook een vragen naar God en een verlangen om in zijn wegen te wandelen. Wat hebben we dan die geest nodig? Deze hemelwind. Dan mag het ons gebed wel zijn, kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind en doorwaai de hof van onze kerken, van onze gemeenten en van onze harten. Opdat dorre dode beenderen levend zullen worden. Een hoorbaar teken, maar ook een zichtbaar teken. Namelijk verdeelde tongen als van vuur. En er staat er zo en het zat op een ieder van hen. Nee, gemeente, dat was geen gezichtsbedrog. Dat werd ook werkelijk gezien. Het was de realiteit, vlammetjes. Op de hoofden, misschien, op de schouders. Ze zaten op ze en ze verspreidden zich van de een op het ander vuur. Waarom vuur? Nou, wind is een teken van Gods tegenwoordigheid. Maar vuur is ook een teken, een zichtbaar teken van Gods tegenwoordigheid. Denk bijvoorbeeld maar aan Mozes. Als hij in de woestijn is en God openbaart zich aan Mozes. Vanuit de brandende braambos. De braambos brandt, maar verteert niet. En Mozes ziet het gebeuren. Het maakt hem nieuwsgierig, hij komt dichterbij. En dan klinkt Gods stem vanuit de braambos. Mozes, doe nog maar de schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. Dus vuur is een teken van Gods tegenwoordigheid. Dat is duidelijk. En dat vuur, dat wordt hier ook gezien. Vuur. Vuur heeft ook een verwoestende kracht, hè. Daar zijn ook voorbeelden van. Als het gaat om kerken, historische kerken bijvoorbeeld in ons land, die in de as gelegd werden. En niemand kon het voorkomen. Denk eens bijvoorbeeld aan de brand in Parijs. Als het ging om de Notre Dame, de Parijzenaars die stonden erbij. Vol van ontzetting keken ze ernaar. Wat kan vuur veel schade aanrichten? Een paar weken terug nog in het harde. Op een militair oefenterrein. Dagenlang hebben ze nodig gehad om dat vuur te bedwingen. Om het onder controle te krijgen. Nou gemeente, dit vuur brandt niet om te verteren. Maar met een ander doel. Dit heilige vuur brandt om harten brandende te maken. Zoals de Emmausgangers bijvoorbeeld, hè, toen ze over de weg gingen. En ze spraken met elkaar. Waren onze harten niet brandende in ons, terwijl hij met ons sprak op de weg? Weet je daar iets van? Brandt er wel eens een vuurtje van binnen? Zomaar onder de preek of bij het lezen uit je Bijbel, op je eigen kamer. En dan begint er een vuurtje te branden. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Spurgeon, die heeft het dan over springvloed. Hij stelt de vraag, is het wel een springvloed van binnen in je hart? We hebben ervan gezongen, toch? Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Als het van binnen gaat branden, als de lofzang als vanzelf op je lippen gelegd wordt. Als je niet anders kunt dan goed spreken van de Heere, omdat hij zo oneindig goed voor je is. En dat je daar anderen weer laat delen. Dan gaat het als vanzelf. Dan mag je verkondigen dat de Heere goed en recht is. Vuur. Vuur is in de Bijbel ook een beeld van de liefde. Denk bijvoorbeeld aan het hooglied van Salomo. Daar wordt van de liefde gezegd dat het vlammen des Heren zijn. En dat de menigte van water het niet kan uitblussen. En dat rivieren het niet kunnen verdrinken. Die liefde van God die ook gaande gehouden wordt door de Heilige Geest. Ik heb John Bunyan genoemd. De Heilige Oorlog, maar heeft ook de Christenreis geschreven. En als christen dan in het huis van uitlegger komt, dan ziet hij een haardvuur branden. En er staat een man bij en die gooit er water op. Emmers water, maar hij krijgt dat vuur maar niet uit. Wat hij ook doet, dat vuur daar blijft branden. Hij begrijpt het niet, totdat hij aan de achterkant van de muur komt. En dan ziet hij daar ook een man, de Heilige Geest, met een kannetje olie. Aan de achterkant van de muur wordt er olie op dat vuur geworpen. De duivel zal er alles aan doen om het te blussen in je leven. En toch iedere keer weer mag dat liefdevuur weer oplaaien in je leven. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Vuur is een beeld van liefde. Vuur is ook een beeld van ijver. Want het vuur verspreidt zich. En hoe snel kan dat soms niet gaan? Bijvoorbeeld in een natuurgebied. En alles is goddroog. Dan grijpt het om zich heen. Nou, ook hier een beeld van ijver. Dat vuur gaat de wereld door. En het zal zich verspreiden van de een op het ander. Op de ander. Vuur is een beeld van ijver. Maar ook heeft vuur een reinigende kracht. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja. Als Jesaja een heerlijk gezicht krijgt van de troon van God, dan roept hij het uit: wee mij, want ik verga. Wie kan voor die hoge God bestaan? Ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En dan is daar een heilige serafijn, een engel, en die heeft een kool van het altaar. En die raakt de lippen daarmee aan van Jesaja. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Een reinigende kracht heeft het vuur. Dat is net met goud, hè? Dat beeld wordt ook in de Bijbel gebruikt. Kijk, hout, hooi en stoppelen. Als dat in het vuur terechtkomt, dan verbrandt het. Maar het goud van de genade, het goud van het oprechte geloof, komt ook in het vuur terecht. En dan heeft het een reinigende werking. Al die metalen en vuiligheden die er niet in horen, die worden verbrand. En dat goud, dat wordt zuiver gemaakt. Zo zuiver, zodat het spiegelt. En de Heere zelf zijn eigen beeld daarin terugziet. Dat goud, dat vergaat niet. Het wordt wel gezuiverd. Vuur heeft een zuiverende kracht. Gemeente, zou het ons gebed dan niet moeten zijn? Och Heer, geef thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag dat dat vuur ook de gemeente van de Moria doorgaat. Merken we dat? Werkt het wel eens aanstekelijk? Als er iemand in ons midden is die vertelt van wat de Heere in zijn of haar leven gedaan heeft. Ben je wel eens jaloers op elkaar in de goede zin van het woord? Zodat je ook op de knieën terechtkomt. Zijn er leesbare brieven van Christus? Waar zijn we vol van, gemeente? Vuur geeft immers ook warmte. Daar merk je iets van, hoor. Als iemand de Heere mag kennen, dan gaat daar ook warmte van uit. Dat kan toch niet anders? Dat woord van de Heere zal niet ledig tot hem wederkeren, maar waar het in ons hart een plaats krijgt, daar werkt het iets uit. De Heere Jezus had niets te veel beloofd aan zijn discipelen. Dat blijkt wel, want we lezen dan in onze tekst en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat is ook zo wonderlijk, hè? Het ging niet om een enkeling. Het ging ook niet om veel mensen, maar om allen. Dat kan dus ook vanmiddag. God is toch niet veranderd? Bij God is toch geen verandering en geen schaduw van omkeer. En Jezus Christus is toch gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dus dat kan ook vandaag. Dat kan ook vanmiddag. Dan mag het ons gebed wel zijn, Heere, ga er niet één voorbij. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wat zou het een wonder zijn als dat vanmiddag gezegd werd van de Moria. Alle. Niemand uitgesloten. Niemand ging het voorbij. Dat kun je misschien bijna niet geloven. Maar het staat wel in onze Bijbel. 3000 kwamen er tot bekering. Op diezelfde dag. Hoe is het dan met mij en met u en met jou? Dat is me toch een feest. Als er dan zoveel tot bekering komen. Als er dan zulke heerlijke dingen van God gebeuren. Dat is me pas een feest. Dan is het feest in de gemeente. Maar dan is het ook feest in de hemel. Want er is al blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Het feest van de Geest. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Was dat onder het Oude Testament dan niet het geval? Nou, het was wel anders. Onder het Oude Testament ging het meestal om de leidslieden. Zij die leiding moesten geven. Of een belangrijke taak moesten verrichten. Denk bijvoorbeeld aan Mozes. Die werd vervuld met de Heilige Geest. En Jozua, die Mozes moest opvolgen. Of de profeten. Of Bezaliel. die opdracht kreeg om de tabernakel te bouwen, die werd vervuld met de Heilige Geest. Maar dat was voor de gewone man of vrouw niet weggelegd, kunnen we zeggen. Ja, er werd wel naar uitgezien. Mozes had het al gezegd, och, dat al het volk des Heren profeten waren en dat God zijn geest over hen gaven. Maar dat was de belofte van het nieuwe verbond. Dat niet alleen zij die leiding hadden te geven vervuld zouden worden met Heilige Geest, maar ook jongens en meisjes. Oude vandaag. Wat heerlijk dat wij in die tijd mogen leven, gemeente. Die wens van Mozes, die is in vervulling gegaan. En het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Er wordt een beslissende stap gezet op weg naar het laatste heilsfeit. De wederkomst van Christus. Want nog even. En hij die komen zal komen en niet vertoeven. Want gemeente, wat betekent dat nou precies, vervuld te zijn met de Heilige Geest? Nou, in de eerste plaats betekent dat dat ze vol waren. Dan heb je opnieuw datzelfde werkwoord dat ik gebruikt heb, plero'o. Alleen er staat nog wel een woordje voor, als het dan gaat om vers 4. Namelijk het woordje epi. Epi plero'o. Dat betekent eigenlijk niet alleen vol, maar overvol. Zoals we gezongen hebben. Met Psalm 23. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Tot overlopends vol. Zo werden ze vervuld. Net als een kind aan tafel. Misschien is dat bij u ook wel eens gebeurd. Dan staat er drinken op tafel. Vruchtensap of melk of wat het ook is. En dan die kleine jongen, die kleine meid, die pakt die fles. En heel enthousiast ging het natuurlijk in. En dat gaat veel te snel en veel te royaal. Het gaat er overheen. Nou, dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Zo is nou de Heere. Als de Heere overkomt, dan is dat niet mondjesmaat. Dat maken wij er misschien van. Maar dan hebben we als kind al geleerd, doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. We hebben een God die mild en overvloedig wil geven. Stralen we dat eigenlijk nog wel uit? Naar onze kinderen toe. Naar buiten toe. Of heeft de wereld altijd maar een beeld van de kerk van bekrompenheid? Daar kan niets. Ze leven bij allerlei wetjes en regels. Als het goed is, leven we toch van de overvloeiende genade van God. Daar moeten we het toch van hebben. Wonderlijk, gemeente. Ze waren helemaal vol. Wij kennen de uitdrukking wel, hè, van volschieten. Als je emotioneel overmand wordt. Je hoort iets. En het grijpt je zo beet. Je bent er heel de dag mee bezig. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Het heeft je zo geraakt. Dat gebeurt hier. Herken je daar iets van? Als de Heere dan spreekt met majesteit, met macht. Als er zoveel liefde in meekomt. Dat je het niet op kunt. Dat je het niet klein krijgt. Dat je zegt, Heere, wat bent u toch oneindig goed voor mij. Dan zijn er wel geweest die hebben gezegd, Heere, neem het maar een beetje weg, want zo kan ik mijn werk niet doen. Niet dat het altijd op datzelfde niveau zit, maar toch. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in de geest verheugd. Dat zijn geen verhaaltjes. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Is het dan niet je verlangen? O Heere, werd ik derwaars weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Als alle beslommeringen van je afvallen. Want kijk, Als de Heilige Geest ons vervult, dan is dat het positieve verhaal. Maar het heeft ook een negatief aspect. Wat bedoelt u daarmee, dominee? Nou, waar het ene zit, kan het andere niet zitten. Laat ik het zomaar zeggen. Dan gaat de Heer je ook leeg maken. Leeg van alles wat geen waarde heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan Mary Winslow. Ik weet niet of je ooit iets van haar boeken gelezen hebt. Die zijn zo waardevol. Zo diep geestelijk van inhoud. Maar ze groeide op in een cultuur van weelde en overvloed. Ze had alles wat haar hartje begeerde. Toen ze een jaar of 18 werd, ging ze naar allerlei partijen en feestjes toe. En dan was ze het stralende middelpunt op zo'n avond. Maar als ze dan 's avonds in bed lag, dan was ze zo leeg. Dan dacht ze, is het dit dan? Misschien herken je dat ook wel, hè? Je bent zo bezig met het hier en nu. Maar als het erop aankomt, dan denk je, ja, is het dit dan? Ook van Augustinus is dat bekend, hè? Dat hij de bloemetjes buiten zette en dat hij volop genoot van deze wereld. Maar hij vond geen rust, want ons hart vindt geen rust totdat het rust vindt in u, o God. Trouwens, gisteren las ik de Katerne, de magazine van het RD. Ik weet niet of u daarop geabonneerd bent. Maar dan moet u eens dat verhaal lezen, dat interview voor in die magazine. Van Laurentien, ik weet even haar achternaam niet meer. Maar ze was jong, ze begon een eigen modeketen. Winkels over heel de wereld, rijk, ze had alles wat haar hartje begeerde. Een huis in Spanje met een jeep ervoor. Het ontbrak er aan niets. En toch een onrust in haar hart. Ze ging bij allerlei mensen terecht die meditatietechnieken toepaste. Maar ze vond er geen rust. Totdat er iemand tegen haar zei dat ze een zondig mens was. Had ze nog nooit gehoord. En dan wordt er gevraagd aan haar, wat deed dat met je toen je dat hoorde? Dat was de grootste bevrijding in mijn leven. Want nu weet ik waar het probleem zat. Ik was altijd maar bezig om perfect te zijn. Maar dat kunnen we helemaal niet zijn. En toen kwam ze met lege handen aan de voeten van de Heer Jezus terecht. Dan hoef je niks meer. Dan mag je van genade leren leven. Prachtig interview. Wonderlijk. Zo werkt de Heer. Die maakt je leeg van jezelf. En dan vol van die ene naam. Christus. Ken je daar iets van? Heere, ik kan alles missen, maar ik kan u niet missen. Dat is Pinksteren. En dan weet je ook iets van een feest in je hart. Want als hij je bezoekt met zijn heil, als hij tot je ziel spreekt, misschien wel in haar geween, en hij zegt, ik ben je heil alleen, dan kun je het niet op. Dan zeg je, Heere mijn God, u zal ik even geloven omdat gij het hebt gedaan. Net als die oude vrouw die ik pas begraven heb. Dominee, als ik uitgedragen word, dan moeten ze dat zingen. Mijn God, u zal ik even geloven omdat gij het hebt gedaan. En gemeente, dan is vol. En dan kan er bij de een gaan om een vingerhoedje vol. Maar is ook vol. En bij de ander om een emmer vol. Daar is God vrij in, maar is ook vol. Wat de Heere geeft is altijd vol. Dat is altijd goed. Gemeente Pinksteren. En dan is het niet zo zoals sommige charismatische christenen beweren, dat sommige christenen dat wel kennen en sommige christenen dat niet kennen. Want je hebt pluschristenen en je hebt gewone christenen. Nee, weet je wat de Heer Jezus heeft gezegd, Johannes 7? En die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dat zei hij van de Heilige Geest, welke zullen ontvangen die in hem geloven. Maar misschien zeg je, hoe kom ik dan aan die geest? Aan de voeten van Jezus. Want wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Paulus schrijft dat in Romeinen 8. Hij bedoelt daarmee, je zult er nooit ontvangen buiten Christus om. Want de geest die twist met mensen. Maar het is nog wat anders als we vervuld worden met de Heilige Geest. Dan ontvangen we een weldaad van Christus. Dat heeft Christus verworven voor al de zijnen. Geloof in hem en je zult ontvangen de gave van de Heilige Geest. Gemeente Pinksteren, weten wij er iets van? En dan leer je hem kennen in zijn verzoenend werk. Als hogepriester, maar ook in zijn koningschap. Dan wil hij ook de regie van je leven. Dan zal hij door zijn geest beslag leggen op je leven. Ik zal maken dat je in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Gemeente, wie is je koning? Dan ga ik soms betijden, zuchten, ja. Ook dat vinden we in de Romeinenbrief. Als je let op de werkelijkheid om je heen. Als je let op je oude mens. Waar je mee je strijden hebt. En je gaat ook uitzien en roepen. Met de geest. Kom Heer Jezus. Kom haastiglijk. Uitzien. Naar die grote dag waarop hij zal komen. En alle dingen nieuw zal maken. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen. Nee, geen tongentaal. Daar geloof ik niet in. Maar er waren Joden vanuit Azië aanwezig. En vanuit Afrika. Het was een Babylonische spraakverwarring, ook toen al. Ze verstonden elkaar niet altijd meer in Jeruzalem. Het was soms behelpen met handen en voeten met elkaar communiceren. Maar op dat moment hoefde dat niet meer. Ze konden in hun eigen taal de grote werken van God horen. Dat was een wonder, hè. Kijk, ik hoef geen vreemde taal te spreken vanmiddag. Helemaal niet nodig, u verstaat mij goed. U begrijpt wat ik bedoel? Toen was het wel nodig. En God heeft dat toen gegeven, maar vervuld worden met de Heilige Geest betekent niet per definitie vreemde talen spreken. Denk maar aan Stefanus. Hij sprak geen vreemde taal toen hij voor het Sanhedrin stond. Hij sprak de taal die ze allemaal verstonden. Maar hij was wel vervuld met de Heilige Geest. En toen hij buiten de stad geworpen werd. En toen de stenen door de lucht zuisden. En toen zag hij de hemelen geopend. En Jezus staande ter rechterhand Gods. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En hij bad voor zijn vijanden. Heere, rekenen deze zonde niet toe. Vervuld worden met de Heilige Geest. Dat betekent de voetstappen van Jezus drukken. Dat betekent voor hem getuigen. En een leesbare brief van Christus zijn. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Het is voor ons Pinksteren. Toch? Of is het alleen een traditie die we in stand houden? Mag het vol zijn? Mag je eten en drinken? Mag je blijdschap in de Heere zoeken en vinden? Psalm 108 hebben we toch gezongen? Ik zal, o Heer, uw wonderdaad, uw roem de volken doen verstaan. Pinksteren, vol van de Heere zijn. Dat is een feest. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Amen.